Thank you. Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u thuis met ons meekijkt, u ook een heel hartelijk welkom. Voorzorgaande heer Ten Voorde uit Hellevoetsluis, u wel bekend denk ik. De collectes, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor de onderhoud. En als ik het goed heb, is er nog een deurcollecte en die is voor het vakantiebureau. Stel ik voor dat we beginnen met ons inzongslied. Dat is Samen in de naam van Jezus. Laten we dat zo mogelijk staande doen. En ik wens jullie alle namens de kerkenraad een hele goede en een gezegende dienst.
Bereiden ons in stil gebed voor op deze samenkomst. Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam mogen elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen een zegen vragen over ons samen zijn. Ja, Heer Jezus, in uw naam zijn we samengekomen. We hebben het net beleden in het eerste lied dat we zongen. Samen in de naam van Jezus. En u bent het die ons hier samenbrengt. U bent het die ons uitnodigt om vanmorgen hier te komen om u te ontmoeten. Om aangeraakt te worden door uw geest. Als een deel van uw wereldwijde gemeente. En dat is ook, Heer, wat ons hier samenbrengt. Dat we bij u mogen horen. En we verlangen, Heer, dat u vanmorgen tot ons spreekt. We verlangen dat u ons vanmorgen aanraakt. Met uw troost, met uw liefde, met uw genade. Dat we straks van hier mogen gaan als veranderde mensen, omdat we u hebben ontmoet als de levende Heer. Wilt u ons zo met elkaar een goede, gezegende dienst geven? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Wij zingen als geloofsbelijdenis opwekking 347. Ik geloof in God de Vader. Het thema van de overdenking gaat over de vraag, waar vind ik troost? Waar vind ik troost? En we denken na over die vraag, naar aanleiding van een gedeelte uit het boek Job. Job 42 vers 1 tot en met 6. Nu antwoordde Job de Heer, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over uw wonderen, te groot voor mij om te bevatten. U zei, luister, nu zal ik spreken, ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Ik heb u horen spreken en nu heb ik gezien wie u bent. En daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Ik zie dat op de beamer een hele andere vertaling verscheen. Ik dacht dat we uit de NBV lazen, maar oké. Okay. Dus ik heb de NBV 21 gelezen en op de beamer zag ik in de gauwigheid een, ik dacht nog, de oude vertaling. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan nog als voorbereiding op de verkondiging Psalm 150 zingen. Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die het nieuws mijden. Ik hoor het in mijn omgeving, je leest het ook in de krant, berichten daarover. En ze mijden het nieuws omdat ze er onrustig van worden, neerslachtig, depressief soms zelfs. Die berichten over de oorlog in Oekraïne, over wat zich op dit moment in Gaza afspeelt, de toeslagenaffaire, de massa-uitsterving van insecten. Ik hoorde pas bij Vroege Vogels dat we in de afgelopen 100 jaar 80% van onze vlinders zijn kwijtgeraakt. Of dat afschuwelijke bericht over die meisjes in Texas die op dat kamp waren en meegesleurd zijn door die overstroming. En ik kan me er ook heel goed iets bij voorstellen. Dat je op een gegeven moment het gewoon niet meer aan kunt zien. Ik had zelf een paar weken geleden zo'n ervaring toen ik de krant aan het lezen was. En daar kwam ik een artikel tegen met een foto van een vrouw uit Soedan, waar nu die burgeroorlog gaande is, met ontzettend veel slachtoffers. Een vrouw uit Soedan met 2 tienerdochters. En die was op de vlucht en die kwam bij een soort checkpoint van een of andere rebellengroep. En ze mocht alleen maar door als ze toestemming gaf om haar 2 dochters seksueel te laten misbruiken. En die dochters hebben de leeftijd van mijn kleinkinderen. En toen heb ik de bladzijde omgeslagen. Ik kon het even niet meer binnen laten komen. Dus ja, dat je daarvoor dan afsluit. Maar wat nou als het lijden toeslaat in je eigen leven? Of in je familie, of in je vriendenkring, of hier in de geloofsgemeenschap? Dan kun je jezelf er niet meer voor afsluiten, dan heb je ermee te dealen. En hoe doe je dat dan? Dat leed ver weg en dichtbij toelaten en toch op een of andere manier een zinvol leven leiden. Waar vind ik troost? Te midden van zoveel lijden. Ik ben te ongeduldig. Voor die vraag zag ook Job zich gesteld. De hoofdpersoon in het gelijknamige boek Job. Bijna aan het einde van het boek zegt Job het volgende tegen God. En dit is een iets andere vertaling dan ik net gelezen heb en ook een iets andere vertaling dan u op de beamer zag. Job zegt daar helemaal aan het einde van horen zeggen, had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik. Want ik ben getroost te midden van stof en as. Op een of andere manier heeft Job een antwoord gevonden. Is er iets gebeurd? Is er in het leven van Job dus een soort kantelpunt? En ik denk dat kantelpunt is die tweede zin. Nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik, want nu ben ik getroost, te midden van stof en as. Nu heeft mijn oog u gezien. Maar wat is er dan precies gebeurd in het leven van Job? Nou, om deze woorden te kunnen plaatsen, moeten we terug naar het begin van het boek en in vogelvlucht schetsen wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Dus ik stel voor dat u uw mentale veiligheidsriemen even omdoet, want we gaan nu met een enorme vaart door een soort emotionele achtbaan heen. Helemaal aan het begin van het verhaal, begin van het boek, begint het verhaal met de mededeling dat Job. Nee, hij doet het weer niet goed. Juist. Met de mededeling dat Job een rechtschapen man is. Hij is onberispelijk, hij vertrouwt op God, hij mijdt het kwaad. Kortom, Job is een soort van modelgelovige. Iemand waar iedereen een voorbeeld aan kon nemen. En bovendien heeft Job ook nog eens een ideaal leven. Hij heeft een prachtig gezin, u ziet hem hier op de foto met zijn 7 zonen en 3 dochters. Hij is schatrijk en hij is bovendien, staat hij ook nog eens, in een hoog aanzien. En dan verplaatst het verhaal zich naar de hemel. En daar in de hemel verschijnt de aanklager voor het aangezicht van God. En God zegt bijna trots tegen die aanklager: heb jij mijn knecht Job gezien? Heb je op hem gelet? Heb je gezien wat een voorbeeldig man hij is? Een betere gelovige bestaat er niet. Je zou bijna kunnen zeggen dat God schept een beetje op over Job tegen de aanklager. Nou ja, die aanklager, ja, tuurlijk, zegt die aanklager, wat dacht je zelf? Waarom Job u dient? Waarom Job zo'n voorbeeldig leven leidt? U geeft hem alles wat zijn hartje begeert. Een gezin, gezondheid, rijkdom, aanzien. En natuurlijk houdt hij van u en ja. Maar pak hem dat allemaal maar eens af. En dan gaan we eens even zien wat er overblijft van het geloven, van het vertrouwen en van die voorbeeldelijke levenswandel van Job. En zo gebeurt het. Job verliest op één dag al zijn 10 kinderen, al zijn bezit en een paar dagen later ook nog eens zijn gezondheid. Zijn lichaam is bedekt met zweren. Hij is alles kwijt, zijn kinderen, zijn gezondheid, zijn bezit, zijn aanzien. En Job pakt een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in stof en as zit, staat er. En die uitdrukking kwamen we ook tegen in Job 42. Hè? Nu ben ik getroost te midden van stof en as. Dat stof en as staat een symbool voor de erbarmelijke situatie waarin Job terechtgekomen is. Staat symbool voor het lijden dat hem overkomt. En dan komen er 3 vrienden bij Job. En ze komen bij hem, staat er, om hem te troosten. En ook dat woord kwamen we tegen in hoofdstuk 42, vers 5 en 6. Want nu zwijg ik, want ik ben getroost, te midden van stof en as. Die vrienden kwamen bij Job om hem te troosten. Precies wat Job nodig had. 7 dagen zitten ze bij Job en zwijgen. Maar dan kan Job het niet langer aanhoren en hij opent zijn mond en hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Was ik maar nooit geboren. En dan, naar aanleiding van die woorden van Job, ontspint zich een gesprek tussen Job en zijn vrienden. Later is er nog een 4e persoon die zich in het gesprek mengt. En helemaal aan het einde is het ook de Heere God die zich in dat gesprek mengt. En dat gesprek, dat eindigt, dat loopt uit op die laatste woorden die Job spreekt in hoofdstuk 42. En dat hele gesprek tussen Job en zijn vrienden bestaat uit 40 gedichten. 40 gedichten. En 40 is een heel bijzonder getal in de Bijbel. Het getal 40 staat voor beproeving, voor loutering. Zoals Mozes 40 dagen op de berg bleef. Het volk Israël 40 jaar door de woestijn zwierf. Elia 40 dagen vastte terwijl hij op weg was naar de berg Horeb. En de stad Nineveh kreeg 40 dagen de tijd om zich te bekeren. En tenslotte werd Jezus 40 dagen op de proef gesteld in de woestijn. En zo staat dat getal 40, die 40 gedichten van dat gesprek, hier voor de beproeving die Job moest ondergaan voordat hij zijn vertrouwen in God had teruggevonden. Die vrienden die komen dus bij Job om hem te troosten. Maar ondervindt Job ook de troost gedurende die gesprekken tussen hem en zijn vrienden? Nou, absoluut niet. Die gesprekken die ontsporen volledig. En Job die raakt steeds meer gefrustreerd in plaats van getroost. Want wat die vrienden tegen Job zeggen, even heel kort samengevat, houden die vrienden er de volgende logica op na. Ze zeggen, kijk Job, moet je even luisteren, hè? God zegent mensen die hem gehoorzaam zijn. En God straft mensen die hem ongehoorzaam zijn. Ik weet niet of die vrienden Deuteronomium 28 kenden, maar daar staat het ook letterlijk. Hè? De vloek en de zegen. En kijk Job, het is duidelijk dat jij gestraft wordt. Daar kunnen we niet omheen. Dus conclusie, jij hebt gezondigd. Jij hebt de toestand waarin jij nu bent terechtgekomen aan jezelf te danken. Nou, je kunt je voorstellen dat daar niet zo heel veel troost van uitgaat. Als je op die manier wordt toegesproken, te midden van de misère. En omdat zijn vrienden hem niet kunnen troosten, gaat Job steeds meer verlangen gedurende die gesprekken, zegt hij dat ook een aantal keren, gaat hij steeds meer verlangen naar de troost van God. Maar ook die blijft uit. Want God zwijgt 35 gedichten lang. God is de grote afwezige in dit hele gesprek. En naarmate het gesprek vordert, wordt Job steeds bozer op God. Job gaat als het ware het gevecht met God aan. En hij slingert hem allerlei verwijten naar het hoofd. Job verwijt God dat God hem onrechtvaardig behandelt. Dat God zich gedraagt als zijn tegenstander. Dat God niets van zich laat horen. Zo ga je niet om, vindt Job, met iemand die rechtvaardig leeft. En tenslotte spant Job als het ware een rechtszaak aan tegen God, waarin hij God oproept om zich te verantwoorden over al het leed dat Job overkomt. Job daagt God voor het gericht. Ik denk dat jij hem even op de volgende dia moet zetten. Ah, daar komt hij aan. Een paar jaar geleden heb ik met een studiegroep bij mij in Hellevoetsluis, hebben we ons een jaar lang bezig gehouden met het boek Job. Dus niet zoals nu even in 10 minuten in vogelvlucht, maar een heel jaar lang. En aan het einde van het jaar hebben we met elkaar een film gekeken met als titel God on Trial. God voor het gerecht. Die film speelt zich af in concentratiekamp Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog, waar een groep Joodse gevangenen een soort denkbeeldige rechtszaak inrichten. En in die rechtszaak, daar dagen zij God uit om zich te verantwoorden over al het leed dat hen overkomt daar in het concentratiekamp. En in die hele film zie je eigenlijk het hele boek Job voorbij komen. Alle dialogen, alle woorden, alle gesprekken, die komen bijna letterlijk uit het boek Job. Want ook Job deed dat. Ook Job daagde God uit voor een gerecht om zich te verantwoorden. En het is goed om te bedenken dat Job niet zomaar iemand was. Job, hebben we al gezien, was zeker geen tweederangs gelovige. Zowel de verteller als God zelf zeggen aan het begin van het boek, zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen, onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en hij mijdt het kwaad. Wanneer de Heere God het over Job heeft, dan noemt hij Job altijd mijn knecht, mijn dienaar. En in het Oude Testament is het woord knecht niet iemand die op de loonlijst staat, maar drukt het woord knecht iets uit van warmte, van intimiteit, van respect, van iemand die heel dicht bij het hart van God leeft. En zo iemand is Job. En zo iemand ervaart dat God zwijgt. Die ervaart dat God niet thuis geeft. 35 gedichten lang zwijgt God. En uiteindelijk neemt God het woord en spreekt tegen Job. En dan verandert er alles voor Job. En daarmee zijn wij weer terug. U kunt uw veiligheidsriemen afdoen. Daarmee zijn we weer terug bij Job 42 vers 5 en 6. Dat zijn woorden die komen uit het laatste gedicht, uit het 40ste gedicht. Het is het laatste antwoord van Job. Job krijgt het laatste woord in het 40ste gedicht. Alleen van horen zeggen had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Er is iets gebeurd in het leven van Job, iets veranderd door het spreken van de Heere God, waardoor Job zegt van ja, maar nu heeft mijn oog u gezien. Eerder in al die gesprekken wilde Job God nog voor het gerecht dagen, hem ter verantwoording roepen, maar nu zijn oog hem gezien heeft, nu is het genoeg. Het is allemaal niet meer nodig. Ik zwijg, want ik ben getroost te midden van stof en as. Die troost waar Job zo naar verlangde, die troost die die vrienden van hem niet konden geven, die troost heeft God hem geschonken. Nu heeft mijn oog u gezien. Nu heeft mijn oog u gezien. Job heeft God gezien. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Heel ideaal zou je misschien bijna zeggen. Maar als we dat op ons eigen leven proberen te betrekken, dan kan het ook als een soort vage term zijn waar je verder weinig mee kunt. En daarom leek het mij de moeite waard om daar toch eens wat verder op in te zoomen. Wat heeft Job dan precies gezien? Is daar meer over te zeggen? Als je die gedichten leest waarin God aan het woord is, dan wordt er een aantal keren gezegd dat de Heere God tegen Job spreekt vanuit de storm. En sommige uitleggers die denken dat die storm, dat Job God daarin gezien heeft. Misschien wel een soort wervelwind of zo, zei iemand. Maar ja, als je die gedeeltes leest, dan wordt er nergens gesproken over dat Job iets ziet. Hij hoort alleen wat. Maar toch zegt hij van, ik heb iets gezien. En de vraag is, heeft hij dan een soort fysieke verschijning gehad of zo? Maar op dat soort vragen krijgen we geen antwoorden. Daarom is het zinvoller om het eens van een andere kant te benaderen. Maar het boek Job, dat behoort tot de zogenaamde wijsheidsboeken in het Oude Testament. Zoals ook Spreuken en Prediker. En in die wijsheidsboeken, Daarin wordt verschillende keren gesproken over het zien van God, ook op andere plekken in het boek Job. En daar is dat zien van God is het resultaat van een soort leerproces dat gekenmerkt wordt door iets ervaren, iets in je leven gaan onderscheiden, waardoor je iets gaat inzien, waardoor je iets gaat zien. In de omgang met God merk je dingen op. Ga je iets onderscheiden, iets ervaren, iets gewaar worden, waardoor je gaat inzien dat God in je leven aan het werk is. Zo spreken de wijsheidsboeken over het zien van God. Niet met je fysieke ogen, maar door de ogen van het geloof ga je iets merken, iets opmerken, iets ervaren. Misschien is dit iets minder spectaculair dan u misschien wel gehoopt had bij die uitdrukking, nu heeft mijn oog u gezien. Maar het is wel heel wezenlijk voor ons, zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, om te begrijpen dat we, hoe we God aan het werk kunnen zien in ons eigen leven. Door te wandelen met God, je Bijbel te lezen, te bidden, te zingen, de samenkomsten te bezoeken, door het goede te doen in de navolging van Christus, door onze levenswandel voor het aangezicht van God, ga je gaandeweg iets opmerken van de aanwezigheid van God, aanwezigheid van Christus, aan het werk van de Heilige Geest in je eigen leven. Nu heeft mijn oog u gezien. Job heeft gezien in zijn leven dat God wel degelijk bij hem is. Wel degelijk aanwezig is. Nu heeft mijn oog u gezien. En daarom zwijg ik. Want ik ben getroost te midden van stof en as. Toen we net bij de schriftlezing bij dit laatste vers waren aangekomen, bij die zin, nu ben ik, want ik ben getroost, heeft u misschien wel gezien, omdat er een andere vertaling op de biemen stond, dat die andere vertaling zei, nu heb ik berouw. En dat is toch wel even, kijk, hey. Nu heb ik berouw. En dat is toch wel even heel wat anders. De ene vertaling zegt, nu ben ik getroost omdat ik u gezien heb. De andere vertaling zegt, nu heb ik berouw omdat ik u gezien heb. Nou, het punt is dat dat Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, dat kan beide betekenen. Het kan zowel vertaald worden met berouw hebben als met getroost zijn. En het hangt af van het verband waarin het gezegd wordt, welk van de twee betekenissen je gebruikt. Nou, de nieuwe Bijbelvertaling in het verlengde daarvan heb ik dus zelf ook vertaald met nu ben ik getroost, omdat dat veel beter past bij de rest van het boek. In hoofdstuk 1 zagen we al dat zowel door de verteller als door God zelf wordt gezegd dat Job rechtvaardig was, onberispelijk, dat hij het kwaad mijt. En in hoofdstuk 2, als Job al die rampen overkomt, dan wordt er keer op keer gezegd dat Job in zijn reactie daarop niet zondigde. En gedurende die 40 gedichten, dat gesprek tussen Job en zijn vrienden, en uiteindelijk de Heere God houdt Job vol dat hij onschuldig is. Job is een rechtvaardige die onschuldig leidt. En in het volgende vers, daar lezen we, nadat de Heer tot Job gesproken had, richtte hij zich tot Elifas. En dan zegt hij, Elifas is een van die drie vrienden waar Job mee in gesprek is geweest. En dan zegt de Heere God tegen Elifas, ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij gesproken hebben, zoals mijn knecht Job dat wel gedaan heeft. Met andere woorden, er valt Job niets te verwijten. Er is niets om berouw over te hebben. God neemt Job het niet kwalijk dat hij hem in die gesprekken van alles verweten heeft. Sterker nog, ik denk dat God het misschien wel met hem eens was. Ik denk dat God het wel kon waarderen dat Job het gevecht aanging. Toen al die rampen hem overkwamen, toen zei zijn vrouw tegen hem: Job, zeg God maar vaarwel en sterf. Maar in dit geval luisterde Job niet naar zijn vrouw. Hij ging het gevecht aan. Hij zegde God niet vaarwel, maar hij ging het gevecht aan. Wat wij kunnen leren van Job is dat wij vrijmoedig mogen klagen. Daarmee brengen we de vraag van het lijden rechtstreeks in het heiligdom van God. Wat we leren van Job is de waarde van het directe twistgesprek. In een taal die eerlijk is en rechtstreeks en vrijmoedig. Van Job leren we dat we ons in ons gebed niet alleen om Gods hulp kunnen smeken, maar ook dat we protest kunnen aantekenen tegen een onrecht en tegen kwaad. Mede door dat twistgesprek, mede door het gevecht aan te gaan, is Job op het punt beland waarin hij kan zeggen: nu heeft mijn oog u gezien. Ik wil graag nog de beamer, de PowerPoint, juist. Want we moeten, om die uitdrukking goed te begrijpen, nu heeft mijn oog u gezien, nog één stap dieper gaan. En wel door deze tekst te lezen in het licht van Christus. Johannes die zegt aan het begin van zijn evangelie: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Achter de gestalte van de lijdende Job doemt een andere lijdende gestalte op. Een stervende man aan een kruis. De Zoon van God, die zelf God is, sterft aan een kruis. Niemand heeft ooit God gezien. Maar die man aan een kruis, die heeft ons God laten zien. Zoals we hem nog nooit hadden gezien. Dat God almachtig is, dat wisten we al. Dat God hoog verheven is, dat wisten we al. Dat God wonderen doet, dat wisten we al. Dat God in de hemel woont, dat wisten we al. Dat hij daar op een troon zit, dat wisten we al. Maar Jezus laat ons aan het kruis zien dat God zelf zich aan het kruis laat nagelen. De enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die sterft hier aan een kruis. En zo heeft hij alle lijden, alle zonde, alle straf, alle zinloosheid gedragen. Alleen zo kunnen wij ons eigen lijden en het lijden van de wereld om ons heen onder ogen zien. Alleen zo kunnen we Auschwitz en Gaza en alle misbruikte vrouwen en kinderen onder ogen zien. Want nu heeft mijn oog u gezien. Nu leg ik de hand op mijn mond en zwijg. Want nu ben ik getroost. Te midden van stof en as. Amen. Wij zingen als antwoord op de verkondiging een lied van Jaap Zijlstra. Dat lied heet Dit is mijn troost. En dat zingen we op de melodie van gezang 429 uit het liedboek van de kerken. Samen danken en voorbeden doen. We danken u, Hemelse Vader, voor dit uur. Dit moment waarop we samen mochten zijn. Omdat u ons wilde ontmoeten. Samen luisteren naar uw woord. Samen u de lofzang zingen. Elkaar ontmoeten. Daar danken wij u voor. Voor die gelegenheid, voor die mogelijkheid. Heren, wij bidden u, wilt u met ons gaan als we weer van hier gaan, als morgen weer het leven van elke dag begint. Wij bidden u bijzonder voor degene onder ons midden die lijden naar de gebrokenheid van het leven, op welke manier dan ook. Door ziekte, depressie, familieproblemen, ontslag. Heere, wilt u ons doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die ons dragen. Dat we net als Job uw troost mogen ervaren, te midden van stof en as. Het stof en as van ons eigen leven en de wereld waarin wij leven. En zo bidden we ook bijzonder voor Ria Verdonk, die al enige tijd in coma ligt. En waarvan nu getwijfeld wordt of het wel goed gaat aflopen. Wij bidden u, Heere, wilt u in deze situatie met haar en haar familie zijn? Wilt u hun uw troost schenken? Uw bemoediging? Uw barmhartigheid? Heere, wij bidden u voor ons land, voor ons volk. We bidden u, Heere, dat ons land op een met wijsheid geregeerd wordt. Bid u dat bijzonder voor hen die dat doen vanuit de inspiratie van uw evangelie. Wilt u hun de moed en de kracht geven om door te gaan. Heer, wij bidden u voor onze broeders en zusters over heel de wereld, in het bijzonder voor hen die worden vervolgd vanwege hun geloof, op sommige plekken soms in concentratiekampen gestopt of vermoord, samenkomsten die worden verstoord, verboden. Heere, wilt u hun doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die hun dragen? Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Als we denken aan de plaatsen van oorlog in Gaza, in Oekraïne, Soedan, in Syrië, in Jemen en zoveel andere plekken. Waar mensen sterven van door oorlogsgeweld, door honger. Heere, wij bidden u voor hen die op de vlucht zijn, voor hen die honger lijden, voor hen die verstoken zijn van de meest basisvoorzieningen. Gezondheidszorg, schoon drinkwater. Wilt u geven, Heere, dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen delen van alle goede dat we van u ontvangen. En in dit alles bidden we u, Heere Jezus, wilt u komen met uw rijk van recht en vrede. Ja, wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Er zal nu de collecte worden opgehaald en daarna zingen we opwekking 717, Stil, mijn ziel, wees stil. En mogen van hier gaan in vrede en met ons meedragen de zegen van God, dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest blijvend met ons allen zij. Amen.